Kolossenzen 2 vanaf vers 1. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb en voor degenen die te Laodicea zijn, zovelen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende, ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een rover voeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mens, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses, door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid van uw vlees, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Tot zover de lezing van Gods woord. Gods woord wordt opnieuw bediend uit Kolossenzen 2, dit keer uit vers 14. We lezen Kolossenzen 2 vers 14 voorafgaand aan de prediking. Staat uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijs ons tegen was. En heeft datzelfde, dus dat handschrift, uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Christus boekhouding is het thema voor de prediking. Christus boekhouding. We letten allereerst op het voorschrift. Dat is het handschrift dat tegen ons was. We letten vervolgens op het opschrift. Hij heeft dat zelf uit het midden weggenomen, aan het kruis genageld. En we letten op het afschrift. En dat is dan vooral het woordje ons. Dus voorschrift, opschrift en afschrift. Dat zijn de drie lijnen in de prediking. Veel spreekwoorden gemeend in onze taal zijn te herleiden tot een concrete situatie. Zo ook het spreekwoord bij iemand in het krijt staan. Dat betekent dat je schuld hebt bij iemand. Je hebt wat geleend. Je had op dat moment geen contant geld bij je. En je vriend of vriendin of iemand anders uit je omgeving met wie je ergens in die winkel was, had wel geld en schoot het je voor. En vanaf dat moment, zo zeggen we dan wel eens tegen elkaar, sta je bij hem of haar in het krijt. Die uitdrukking is te herleiden tot een letterlijke praktijk. En ik moet er zelf altijd denken aan een van de vissersplaatsen Harderwijk, maar dat gold voor meerdere vissersplaatsen rondom de Zuiderzee, waar die praktijk tot zeker na de oorlog werd beoefend. Wat was het geval? Vissen, dat is seizoengebonden. Dus in de winter, wanneer er niet gevist wordt en je hebt een gezin te onderhouden als vissersman, van zeg 5, 6, 7 kinderen, dan gaat het snel. Dan gaat er sneller uit, geld uit, dan dat er geld binnenkomt. En zeker wanneer de winter dan lang aanhoudt en het ook nog eens een keer een strenge winter is, dan heb je niet of nauwelijks inkomsten. Hopelijk heb je in die zomer genoeg gevist en voldoende verdiend om die lange, strenge winter door te kunnen komen. Maar als het in de zomer ook nog eens een keer misging, als je pech had en de nodige schade was opgelopen in de visserij, je hoge kosten had, dan kunt u voorstellen dat je dan al onzeker en met weinig geld zo'n strenge winter met zorg en met angst tegemoet keek. En ondertussen moeten er wel monden aan tafel gevoed worden. En ga je brood halen bij de bakker. En op een gegeven moment is het geld op. En kijken grote kinderen je ogen, je vragen het aan. Wel, wat gebeurde dan in Harderwijk? En dat is denk ik ook wel in meerdere plaatsen zo geweest. Dat gaat natuurlijk ook op vertrouwen. Dan kon je op de pof brood kopen. De bakker haalde dan een bordje tevoorschijn, een krijt bordje. En schreef je naam op. En bij elk brood werd er even geturfd. 5 broden, 5 streepjes. De week daarna ging dat natuurlijk weer verder. En op een gegeven moment stond onder je naam een hele rij met streepjes. Die streepjes gaven aan hoeveel je bij die bakker of slager in het krijt stond. En op het moment dat je dan weer kon gaan vissen in het voorjaar en er weer het nodige werd verdiend, het eerste wat je dan ging doen was natuurlijk je schuld inlossen. Dat ging meestal niet vanzelf. En zeker niet in één keer. Zeker niet wanneer er onder je naam zo'n hele rij met strepen stond. En iedere week als je dan weer wat over had en je wat schuld kon inlossen, dan ging je met dat geld naar de bakker en die pakte dan dat krijtbordje tevoorschijn en wist streepje voor streepje uit, totdat misschien wel halverwege de zomer alle streepjes weggeveegd waren en uiteindelijk ook jouw naam. Die praktijkgemeente is eeuwen oud. En op die praktijk zinspeelt ook Paulus in ons vers, als hij het heeft over het handschrift dat uitgewist is. In Paulus' dagen was dat geen krijtbordje, maar een wastafel. Houten plank, ingesmeerd met was, waarop met een scherp voorwerp werd geschreven. Je was bijvoorbeeld zakenman in Colosse, in de gemeente van Colosse. Je had inkopen gedaan, je had geld daarvoor geleend. Het was een investering die je ging doen. En dat bedrag werd dan opgeschreven op zo'n wastafeltje. En op het moment dat je dan genoeg had verdiend, kon je die investering terugbetalen. Hopelijk had je wat over van de winst om weer verder te kunnen gaan als ondernemer. Dat voorbeeld gebruikt Paulus. Wij zouden vandaag de dag in het krijt staan. Hier in Dels vers is het een schrijftafeltje, een wastafeltje. Dat voorbeeld gebruikt Paulus om zijn punt te maken. Uit te leggen wat hij in dit gedeelte aan de orde stelt. Het is dus beeldspraak wat Paulus hier gebruikt. En dat doet hij niet voor het eerst. Maakt eigenlijk onderdeel uit van een reeks van verschillende beeldspraken die Paulus gebruikt. Dat begint bij vers 11, kijkt hem even met me mee. Maar Paulus op een figuurlijke manier, dus niet op een letterlijke wijze, spreekt over de besnijdenis. Hij omschrijft dat dan ook met de woorden: de besnijdenis zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam van de zonde des vleeses, door de besnijdenis van Christus. Ik laat dit vers liggen voor wat het is. Maar ik wijs er alleen maar even op dat hier natuurlijk niet letterlijk over de besnijdenis wordt gesproken, maar dat hij figuurlijk hierover spreekt. Dat geldt ook voor vers 12, tweede beeldspraak, als Paulus het heeft over de doop. Dat bedoelt Paulus natuurlijk niet letterlijk dat we in het water begraven worden en uit het water weer opgewekt worden. Nee, zegt Paulus nadrukkelijk erbij, dat gebeurt door het geloof. Dus niet door het water, door het geloof van de werking van God die hem uit de doden opgewekt heeft. En ook dit vers laat ik voor wat het is. Derde beeldspraak is vers 13. U heeft hij mede levend gemaakt. Met hem al uw misdaden u vergeven. En wanneer? Wel, toen u nog dood was. Natuurlijk moeten we dit vers niet letterlijk opvatten. Voordat het evangelie gebracht werd in deze plaats, heidense plaats, waren de mensen ook springlevend. Speelden de kinderen van de gemeente op straat. Waren de mannen aan het werk, vrouwen wellicht ook. Stieren, huishouding, was men een en al activiteit, maar Paulus bedoelt met het woord dood figuurlijk, geestelijk dood. Dood in de zonde en misdaden. Ons vers, en dan tenslotte, dat is dan de vijfde moment dat Paulus dat doet, dat is vers 15, wanneer hij het heeft over het kruis, dat over alle machten en krachten triomfeert. En ook dat is beeldspraak. Moeten we niet letterlijk opvatten. Kruis dat triomfeert over alle goden, vijandige machten, overheden en krachten. Het is dus een onderdeel, ons vers, van vijf verschillende soorten van beeldspraken die allemaal verbonden worden met door God in Christus. Dat is ook in ons vers. Wie wist het uit het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, dat doet Christus. Maar wat bedoelt Paulus dan precies met dat beeld van het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was? Sinds speelt Paulus dan op bepaalde gewoonten en gebruiken die in de gemeente van Colosse werden voorgestaan door een bepaalde groep. Voorwaarden en eisen waar iemand aan moest voldoen voordat hij kon zeggen dat hij een oprecht een ware christen was geworden. Denk bijvoorbeeld aan die hele strijd die plaatsvond in delen van de Nieuwtestamentische gemeente waar christenen van Joods komaf eisten dat de heidenen zich lieten besnijden aan de spijswetten, aan de reinigingswetten voldeden om zo ook te laten zien dat ze zich niet tegen het Joodse volk hadden gekant, maar bij het ware Israël hoorden. Dat Paulus dan zegt, die gebruiken en die gewoonten, dat is goed dat men dat in Jeruzalem doet. Of op andere plaatsen waar een groot gedeelte van de gemeente bestaat uit mensen van Joods komaf, maar laat dat niet opgelegd worden als een juk op zij die afkomstig zijn uit het heidendom en de Heere Jezus Christus als hun persoonlijke zaligmaker hebben aangenomen. Dat Paulus dat bedoelt. Bepaalde gewoonten, voorschriften waaraan je moet voldoen. We hebben soms ook van die stilzwijgende voorschriften waar we elkaar aan meten. Misschien maar even een heel simpel en in mijn ogen ook kleinzielig voorbeeld. Maar in bepaalde kringen, ook in onze gezinten, ben je als predikant al verdacht wanneer je door de week geen zwarte stropdas draagt. Daar kun je natuurlijk wat van zeggen en vinden. Nou, we laten het maar even liggen voor wat het is, gemeente. Ik denk dat er veel belangrijke dingen aan de orde zijn vandaag de dag, vindt u niet? Maar goed, hier en daar wordt daar nogal een punt van gemaakt. En dat Paulus dan tegen die gedachte zich keert, hier in ons vers, tegen de zogenaamde klein menselijke dingen die wij mensen opblazen en groot maken, wel, gemeente, dan heeft u het mis. Integendeel, als Paulus het heeft over het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, dan gebruikt hij die opmerking ook ergens anders, namelijk in Efeze 2, vers 15, en wordt duidelijk dat Paulus daarmee de geboden, de wet van de Heere bedoelt. Maar dan wordt het opeens over hele andere dingen. Dan gaat het niet om de punten, de verschillen die wij mensen in de loop van de tijd hebben gemaakt om jezelf af te kunnen zetten tegen een ander en jezelf daarboven te verheffen. Maar als Paulus het heeft over de inzettingen, voorschriften, die opgeschreven zijn op dat wastafeltje, dat krijtbord, dan mogen we dat aan de hand van die 10 geboden die de Heer vanmorgen ons voorhield, invullen. Nou, laten we dat gewoon maar even doen, gemeente. En dan ligt er ook een lijn meteen naar de middagdienst. Denk even aan de aanhef van de 10 geboden. Ik ben de Heere uw God. Dat zegt God en daarom is het waar. Hij kan dat zeggen omdat hij ons leven heeft geschapen. Omdat hij ons leven onderhoudt, stuurt, omringt met zijn zorg, draagt in zijn trouw. Ik ben de Heere uw God. En daarom is hij ook koning over ons leven. Als onze schepper. Maar die wet gaat verder. Ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis uit Egypte uitgeleid heeft. En ook dat kan hij zeggen. Hij brengt ons ook vanmorgen onder de prediking van het evangelie. Zoals hij dat in de achterliggende weken, maanden, jaren heeft gedaan. En wat staat er dan van onze kant tegenover? Als het gaat om die woorden, ik ben de Heere uw God. Als de Heere daarmee aangeeft dat hij ons leven heeft geschapen om hem te dienen, hem te verheerlijken, hem groot te maken, ons leven in te richten tot de verheerlijking van zijn naam. Nu, als ik dat beeld van de tekst even mag gebruiken, gemeente, dat beeld van dat schrijftafeltje, laten we dan ons schrijftafeltje tevoorschijn halen. Waar onze naam boven staat. En laten we dan de balans van morgen eens op gaan maken voor onszelf. En luistert u vooral voor uzelf en laat ik vanmorgen vooral ook preken voor mezelf. En dan even twee rijen opstellen. Winst. Verlies. De rij van verlies, waar wij in het krijt staan bij de Heeren. En de rij van winst, wat onze verdienst is tegenover God. Nou, hoe ziet uw en mijn schrijveltje, tafeltje er dan uit? Bent u het dan met me eens dat die ene rij van winst leeg blijft? Nee, hè? Ik ook niet. We zijn wel geneigd om ja te zeggen omdat we hier in de kerk zijn. Maar wees nou eens heel eerlijk. Op de bodem van je hart. Denk ik en u denk ik ook. Eigenlijk wel erg goed van onszelf, toch? Hier en daar schort er wat in ons leven. Maar als het erop aankomt, moet God aardig tevreden zijn met ons, toch? Valt het wel een beetje, en zeker, als we even spieken en kijken naar het schrijftafeltje van onze buurman of buurvrouw. Als het gaat om die andere rij, verlies. Nu dan hebben we voor onszelf al heel wat turfjes, streepjes gezet. Zo eerlijk zijn we ook wel. Als je terugkijkt op de achterliggende week, dan ging hier en daar het nodige mis. Wat je zei, een streepje. Wat je deed, weer een streepje. Wat je dacht. Een paar streepjes. In wat je liet. Terwijl je wist dat moet wel. Nog een paar streepjes. In de tijd die je besteedde aan schermtijd. Dat was niet altijd zoals de Heere dat van ons vraagt. Weer een paar streepjes. Maar als we die rij van onze streepjes onder verlies. Nu eens afzetten tegen de rij van onze streepjes met winst. En u ziet al aan mijn handen dat ik even iets verder doorga. Dan zijn we vanmorgen hier binnengekomen met het gevoel dat het wel aardig meevalt. Een enkeling waarschijnlijk uitgezonderd. Wat is de fout die wij begaan, gemeente? De fout is dat wij denken dat dat schrijftafeltje in ons bureaulaadje ligt. En dat wij kunnen strepen. Maar als ik kijk naar de tekst, kijkt u even met me mee, dan staat er uitgewist hebbende niet ons handschrift, maar het handschrift, het schrijftafeltje. Dat tegen ons was. Hoe is het tegen ons? Door die voorschriften. Welke voorschriften? De voorschriften van de Heere God. Waar lees ik die voorschriften? We lezen vanmorgen gehoord, Exodus 20, de 10 geboden. En dan zegt Paulus nadrukkelijk erachteraan, om er geen misverstand over te staan, vanuit de gedachte, nou het zal nog wel meevallen, dan zegt Paulus nadrukkelijk, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was. En als we dat woord enigerwijze op de klank aflezen, dan lijkt het misschien dat Paulus het hier afzwakt. Enige, nou het valt uiteindelijk wel mee, maar dat is niet de bedoeling van Paulus. Nee, Paulus maakt duidelijk dat we niet alleen in het krijt staan, zwart op wit, die streepjes op dat schrijftafeltje, maar hij wil ook al wijzen op de schuldeiser die met dat schrijftafeltje voor ons staat. U mag het beeld gebruiken, ik hoop niet dat u dat herkent vanuit uw dagelijks leven, van een deurwaarder. Op een gegeven moment loopt de schuld zo hoog op, zijn er allerlei brieven verstuurd naar uw of mijn adres met aanmaningen. We kunnen daar niet aan voldoen wellicht aan die betalingen, we laten het voor wat het ligt. En op enig moment gaat de deur bellen en staat er een man of vrouw op de stoep die zichzelf bekend maakt als de deurwaarder. En die komt dan namens die instantie bij u op bezoek om die schuld op te eisen. En gelukkig leven we dan nog in een redelijk land. Waar misschien met overleg en met het maken van afspraken en met hulp van instanties uiteindelijk aan die schuld kan worden voldoen. En dat soms ook bepaalde schulden worden kwijtgescholden. Je zou maar leven in de tijd van Elisa. En je bent weduwe. Dat betekent geen sociaal vangnet. Geen uitkeringen. En je bent ook moeder van twee jongens. En op een gegeven moment is het eten op. En dan komt die schuldeiser op de stoep. 2 Koningen 4, leest u dat? Die maakt dan de balans op, zoveel schulden zijn er hier in dit huis. Ik zie dat u niks kan terugbetalen, het is trouwens ook arme troef, de armoede druipt van de muur. Maar ik zie wel 2 jongens. Als die schuld voor dan en dan niet betaald is, neem ik die jongens mee en verkoop ze als slaaf op de markt. En is zo de schuld afbetaald. Wij zeggen dan meteen, wreed. Meedogenloos. Hardvochtig. Kil. Nou, daar hebben we dat woord, enigerwijs. Het welk enigerwijs tegen ons was. Dat betekent dus onbuigzaam, daar kunnen we niet mee onderhandelen. We kunnen die schuld niet afzwakken, we kunnen dat niet minderen. Nee, zwart op wit staat dat daar. En tot de laatste penning toe eist die schuldeiser volkomen genoegdoening. Hij gaat dus niet akkoord met die lange rij van winst die wij voor onszelf al hebben opgeteld. Want tegenover die lange rij van winst staat ook die streepjes van verlies. Het is alles of niets. Gelooft u dat, gemeente? Gelooft u dat? Wanneer de ene aanmaning naar de andere binnenkomt, mag ik dat voorbeeld even gebruiken. En ik hoop niet, ik doe dat echt vanuit mijn onbevangenheid, gemeente. Ik hoop niet dat ik daarmee iemand bezeer. Maar dan wil het wel eens gebeuren dat mensen op een gegeven moment al die aanmaningen ergens verstoppen. net doen alsof het er niet is. En vroeg of laat pakt dat natuurlijk grandioos verkeerd uit. Maar eigenlijk leeft u ook zo, toch? Als u de Heer nog niet kent. Net doen alsof het er niet is. Dat pakt een keer verkeerd uit. Wanneer je sterft en voor God staat, dan verdampen onze voornemens. Dat is voorbij. Dan kunnen we het ook niet terug en overdoen. Die genadetijd is ook voorbij. Dan komt heel eenvoudig de vraag. Betaal me wat je me schuldig bent. Wat dan? Volkomen liefde. Niet tevreden met die paar streepjes links of rechts. Volkomen liefde. Vindt het ook geen wonder, gemeente, dat vanmorgen die schuldje wordt aangezegd? Als ik die uitdrukking even mag gebruiken. Die onder de prediking van het evangelie vanmorgen die schuldbrief thuis bezorgd krijgt, aangetekend en wel. Ik bedoel niet een ander. Nee, de Heere spreekt jou aan. En u. Kijk, dat is ook wat Paulus hier voor ogen heeft in vers 14. En hij laat dan zien, ik maak nu de stap naar het tweede punt, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijs ons tegen was, dus of je links omgaat, rechts omdraait, iedere keer weer opnieuw confronteert deze drijftafeltje met je schuld en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Paulus laat zien dat het Christus is die dat schrijftafeltje heeft opgepakt. Ik kom straks daar nog op terug. Ik wil eerst even met u stilstaan bij het beeld wat Paulus gebruikt. Letterlijk moeten we ons dat voorstellen dat er iemand is geweest die dat schrijftafeltje heeft opgepakt. Dat wil Paulus laten zien in dit vers. Uit het midden heeft weggenomen en het aan het kruis heeft genageld. Wel, ik neem u even mee naar de oude binnenstad van Harderwijk. De helft daarvan staat nog in Harderwijk, de andere helft in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Dat is gesloopt en in de jaren 70 in Enkhuizen weer opgebouwd, helaas. Maar of je nou in Enkhuizen bent of in Harderwijk, in zo'n oude binnenstad, je hebt daar zo'n bakkerij, die zijn er nog in de oude binnenstad van Harderwijk, en die staat al vol met mensen, en u staat daartussen. En u heeft even geaarzeld of u weer opnieuw naar die bakker zou gaan, want die lange rij met streepjes, het wordt steeds langer en er komt niets binnen om die schuld af te betalen, maar die kinderogen kijken je vragend en smekend aan, je wilt brood hebben. Je komt binnen in die bakkerij en je ziet die bakker daar staan, die kijkt je aan, die herkent je ook direct, dat is die en die, zoveel staat er bij mij in het krijt. En midden in die volle winkel pakt die bakker dan opeens dat krijtbordje en houdt dat zo omhoog. Nou, je kan wel door de grond zakken, lijkt mij, als ze dat zo doen. Je naam staat erop, een lange rij met strepen. En voor het oog van iedereen veegt hij dat hele bordje leeg. Uitgewist. Dat kan er maar één doen. Dat kan niet een klant doen. En jij helemaal niet, of u helemaal niet, want je hebt geen geld. Dat recht heeft alleen die bakker. Hij is eigenaar van die schuld. Schuldeiser. En als het beeld wat Paulus hier ook gebruikt. Hij heeft uitgewist het handschrift van die inzettingen, die geboden, die ons aanklagen, schuldig stellen bij God. Hoe dan? Uit het midden weggenomen. Paulus wil daarmee benadrukken dat deze schuldeiser op een open, transparante, doorzichtige manier heeft gehandeld. Het is niet iets wat onder de tafel is gebeurd, stiekem, onoprecht. Nee, voor het oog en oor van iedereen is die schuld uitgewist. Uit het midden weggenomen. Trouwens ook kenmerkend voor het evangelie. Dat is transparant tot op de bodem toe. Dat is altijd na te volgen. is niet iemand die, mag ik dat woord even gebruiken, gemeente, zodat onze jongeren het ook begrijpen. De Heer is niet iemand die stiekem handelt. Maar hij is eerlijk. Dat wat hij doet, en u heeft het al lang door, dat het in dit vers gaat om de vergeving van de zonde. Dat is geen kwestie van onderhandelen, achterkamertjes politiek. Dat gebeurt in het openbaar voor het oog en oor van iedereen. Waar dan? Dat gebeurt op Golgotha. Het recht om de zonde te vergeven is gelegd op Golgotha. Paulus zinspeelt erop, kijkt u maar even met me mee naar de tekst, uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaan, het werk zeg ik enigerwijs ons tegen was en heeft dat zelf uit het midden weggenomen, het zelf aan het kruis genageld hebbende. Die laatste woorden aan het kruis genageld hebbende verwijst Paulus, zinspeelt Paulus op de praktijk die gebeurde bij het kruisigen van iemand, wat we ook ontmoeten trouwens als de kruisiging van de Heere Jezus Christus wordt beschreven. Boven het hoofd van iedereen die gekruisigd werd, man, vrouw, grijsaard of kind, de Romeinen kenden wat dat betreft geen verschil en ook geen mededoog als het ging om leeftijden, stond een bord. De evangelisten wijden alleen de aandacht aan het bordje dat boven de Heere Jezus hoofd hangt wanneer hij aan het kruis op Golgotha wordt genageld. Deze is Jezus, de koning der Joden. Maar gaat u er maar vanuit dat er ook boven dat bord van die moorden naar links en die oproerkraaien rechts een bord heeft gehangen. Waarin heel kort werd aangegeven waarom iemand deze vreselijke kruisdood stierf. Dat was vanwege een doodslag, vanwege een opstand tegen Rome, zodat de mensen als ze langs liepen ook inderdaad zichzelf van konden overtuigen. Deze man of vrouw die hier aan het kruis is vastgenageld, hangt hier terecht. Het is zijn eigen schuld. Hij heeft het aan haar gemaakt. Maar boven het hoofd van de zaligmaker hangt, deze is. Pilatus weigerde mee te gaan met het verzoek van het Sanhedrin. Die zeiden, nee, hij is het niet. Hij beweert. Maar daar klopt natuurlijk niets van. En vanwege die bewering, wij vinden dat godslastering, hebben we gezegd, hij moet gekruisigd. Deze is Jezus, koning der Joden. En Paulus gebruikt dat beeld. Hij heeft dat wastafeltje niet uitgewist, maar opgepakt en voor het oog en oor van iedereen aan het kruis gespijkerd, vastgenageld. Waarom stelt Paulus dat zo? Waarom had Paulus niet kunnen zeggen dat wastafeltje is schoongeveegd? En dan beginnen we met een schone lei. En nu kijk ik toch even met een schuin oog naar hen die mogen leven uit de vergeving van de zonde. Elke dag bidden we daar toch om. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En hoe vaak hebben wij niet last van dat die wet weer voor ons staat, ons aanklaagt en ons op de feiten wijst. En we dat met pijn in ons hart ook moeten toestemmen. Ik sta in het krijt, ook na ontvangen genade. Maar wat ligt er dan ook een troost in de tekst voor degene die juist in de vergeving van de zonde zo aangevochten kunnen worden? Als ze zien op zichzelf. Dat Paulus niet zegt dat schuld, dat krijtbordje, dat wastafeltje schoongeveegd, o Heere, geef dat dat nooit gebeurt, schoonvegen. Want als dat weer teruggaat in de la van Christus huishouding, moet hij al bij de eerste tel dat bordje weer tevoorschijn halen, begint dat durven weer. Maar Paulus is juist radicaal als het gaat om de vergeving van de zonde. En hij laat zien dat Christus dat bordje niet heeft schoongeveegd, maar aan het kruis heeft genageld. Daar werd mijn schuld gekruisigd. In en door de gekruisigde. In en door de gekruisigde. In de gekruisigde, jazeker. Paulus wil als het ware zeggen, dat bordje wat boven de zaligmaker hangt. Deze is Jezus, de koning der Joden. In Colossense 2 vers 14 wordt dat bordje van de zaligmaker eraf gehaald. En dat andere bordje er bovenop gehangen. Ik hoop dat je het vanmorgen mee mag zeggen. Deze is Paulus van Tarsus. Vervolger van de gemeente van Jezus Christus. Die dacht dat hij naar de wet onberispelijk was. Maar die erachter is gekomen dat hij Christus heeft gesmaad. Hem heeft ontheerd en ontheiligd. Deze is Paulus van Tarsus. Vervolger van de gemeente van Christus. Een hater van God. Een verachter van de zaligmaker. Hij wordt hier in. De gekruisigde, gekruisigd, door de gekruisigde, gekruisigd, door de gekruisigde. Ja, kijk dan naar de tekst. Hij, wie? Nou, laten we maar even kijken naar het verband, gemeente. Kijkt u even met me mee. Er staat vanaf vers 13, hij heeft u als gij dood waart in de misdaden en de voorhoud des vleeses, medelevend gemaakt met hem. Hij, in vers 13, is God. Levend gemaakt met hem is Christus. Al uw misdaden, uw vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk enigerwijs ons tegen was, en heeft wie? Hij, wie is hij? God in Christus, datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Hij, God in Christus, heeft mij, die onder het oordeel en het vloek van de wet ligt, in en door Christus, voor het oog en oor van iedereen op Golgotha, vastgenageld aan Christus kruis. Gode zij dank dat het schrijftafeltje niet is uitgewist, maar is gekruisigd. Dat mijn leven van nature door God in Christus op Golgotha is gekruisigd. Veroordeeld in Christus tot een vloek en verdoemenis. Maar dus ook volkomen vrijgesproken. Gereinigd en gezaligd in en door de gekruisigde Christus. Die in mijn plaats gekruisigd werd. Stierf, het hoofd boog onder het recht van zijn hemelse vader. En volkomen genoegdoening heeft aangebracht. O aangevochten ziel in het midden van ons. Die zo vaak wankelen als het gaat om de vraag, zijn mijn zonden nu wel of niet vergeten? Vlucht vanmorgen tot Jezus kruiswonden. En laat u vertroost in hem. Kijk eens naar dat kruis. Daar hangt in de gekruisigde. Mijn schrijftafeltje, daar hangt mijn schuld, daar hangt mijn leven, in en door hem. Hier is toch ook de vreugd, de vergeving van de zonde. Die vreugde vinden we niet in onszelf. Die vreugde vinden we ook niet in onze poging om onze verliezen weg te strepen tegenover onze verdienst. Die vreugde vinden we alleen wanneer we de troost gaan zoeken buiten onszelf in de gekruisigde en opgestaande Heer Jezus Christus. En zien dat hij dat uit het midden van ons heeft weggenomen en aan het kruis heeft genageld. Maak er een stap naar het derde punt. Als de schuld is verzoend in het dagelijks leven, krijgen we daar een afschrift van. We leven in de tijd dat we weer de belastingpapieren moeten inleveren. Verschillende van ons, waaronder ook ikzelf, zullen een belastingaanslag krijgen. En op een gegeven moment, als die aanslag betaald is, krijg je ook een bevestiging van de belasting. Dat de schuld is ingelost. Een officieel document. Zodat als er iets misgaat in de administratie, en waar gaat er wel eens een keer niet wat mis, we met dat document in de hand kunnen bewijzen, maar ik heb het allemaal betaald. Nou, dat is ook het beeld wat Paulus hier gebruikt. Kijk u maar even voor de laatste keer met me mee. Er staat uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaan, het welk zeg ik enigerwijze ons tegen was. En heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En maar dominee, hoor ik iemand zeggen, ik lees hier helemaal niets van een bewijs. Document. Iets wat je, mag ik dat beeld even gebruiken, gemeente, in je binnenzak kan stoppen. En dat je tevoorschijn kan halen, kijk, hier staat er toch, zwart op wit. Mijn zonden zijn vergeven. Als ik Paulus goed lees, Colossenzen 2 vers 14, dan lijkt het erop dat een zondaar van wie de zonden vergeven zijn, met lege handen staat. U heeft dat goed gelezen, ja. Dat heb je ook niet in je binnenzak. Het is jaren geleden, gemeente, dat een keer iemand tegen me zei, het was een avondmachtganger, dominee, u moet wat minder spreken over schuld en zonde en over de gekruisigde Christus. Wordt het ook eens een keer tijd om te preken over wat er nu achter dat kruis ligt? Ik zeg, wat bedoelt u nou, wat minder over het kruis? De kou sloeg om mijn hart. Paulus die zou zeggen, ik wil niets liever dan alleen maar de gekruisigde Christus prediken, toch? Waarom wil je dat, Paulus? Omdat ik alleen maar in de schaduw van dat kruis wil leven. Daarom staat er in het hart van deze tekst, uit het midden van ons weggenomen. Wat bedoelt Paulus daarmee? Wel, in het openbaar heeft Christus dat weggenomen en aan het kruis genageld, zodat ik elke keer weer opnieuw buiten mezelf mijn blik moet gaan slaan op dat kruis. En daarom krijgen we de vergeving van de zonde niet in onze vingers gewerkt. Dat zou hoogmoed maken, toch? Dan zou je zonder de verborgen omgang met de levende en opgestaande Heer Jezus Christus kunnen teren op je eigen geloof. En dan wordt het levensgevaarlijk. En iedere keer weer opnieuw, als mijn geweten spreekt, iedere keer weer opnieuw, als de wet me aanklaagt, iedere keer weer opnieuw, als ik mijn oog naar binnen sla en tot mijn schrik ontdek dat ook na ontvangen genade ik nog steeds geneigd ben om God en mijn naaste te haten, zal ik mijn oog moeten vestigen op dat kruis. Daar waar mijn tafeltje door Christus aan is vastgenageld. En nu loop ik de tekst even uit. En daar waar Christus het opschrift dat boven hem hing, ik ben Jezus, koning der Joden, van zijn kruis heeft afgehaald, om het mij voor te houden. Ik ben Jezus, koning der Joden. Paulus zou zeggen, ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef, doch niet meer ik. Christus leeft in mij. Zo zijn wij in onze armoede rijk in hem. Dan wil ik toch even die laatste opmerking maken, gemeente. Ik weet niet hoe het u vanmorgen vergaat. Maar wat leven als we de Heere mogen kennen en de troost van de vergeving van de zonde ook mogen genieten. Wat leven dan zo vaak onder onze geestelijke stand, vindt u niet? Waar ligt dat nou aan? Dat vraag ik mezelf ook zo vaak af. Hoe komt het nou dat we de troost en de vreugde van de vergeving van de zonde zo vaak missen? Nou geeft de tekst van vanmorgen ons niet een antwoord op die vraag. Dat komt omdat we zo weinig in dat midden leven. Dat midden waar Paulus het over heeft in dit vers. Uit ons midden weggenomen. We bewegen zo vaak weer naar de rand. Weg bij dat kruis vandaan. Hoe verder bij dat kruis verwijderd, hoe verder bij de vreugde, de troost, de genieting van Jezus Christus we gaan leven. Hoe dichter bij dat kruis, hoe armer in onszelf, hoe rijker in hem. Kijk, dan blijft alleen toch hij over. Dan is het niet alleen in hem gekruisigd, door hem gekruisigd en zo voor God te staan in hem, rechtvaardig voor God. Amen.